Broeders en zusters, vanavond gaan we weer naar 1 Petrus hoofdstuk 3. Het laatste gedeelte van het hoofdstuk. En deze keer lees ik vanaf vers 15. 1 Petrus 3 vanaf vers 15. Waar staat: maar heiligt God den Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke zullen rekenschap geven, degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Tot zover. En in deze verse zijn we aan de ene kant aan het hoogtepunt van het hele schriftgedeelte. Aan de andere kant ook valt de apostel hier in herhaling, want wat hij hier in het algemeen uiteenzet in deze verse kwam reeds aan de orde in hoofdstuk 2. En bijna dezelfde woorden gebruikt hij daar ook. De gedachte is immers, aan de ene kant dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan dat priesterlijk volk en dus een priesterlijke verantwoordelijkheid hebben. Wij worden geacht namelijk de gerechtigheid te dienen, of hoe dat maar heten mag, of zoals er staat, naar de wil van God te leven. Dit keer uit hoofdstuk 4 vers 2. En aan de andere kant spreekt de apostel bij herhaling over dat de gelovigen lijden te wachten staat en dat hij bereid zou zijn tot lijden. Dat hij lijdzaamheid van nodig heeft, of hoe dat maar heten mag. Zodat de conclusie heel eenvoudig is. Het is er een die we bij de apostel Paulus natuurlijk ook tegenkomen. Waar aan de ene kant God gediend wordt, zal men aan de andere kant lijden. Dat zal er het gevolg van zijn. Het merkwaardige is dat iemand als de apostel Paulus dan ook bij gelegenheid de bekende woorden schrijft dat hij ervan verzekerd is dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En het zijn merkwaardige woorden, omdat normaal gesproken wij worden niet beloond voor lijden, wij worden beloond voor dienst. Maar het punt is gewoon dat waar die dienst ongetwijfeld lijden met zich meebrengt, kan de apostel dus bij gelegenheid de termen verwisselen. En dat is ook wat hij inderdaad in Romeinen 8 doet. Hier in dit gedeelte spreekt de apostel Petrus over beide dingen, beurtelings en tegelijkertijd bij herhaling. Hij herhaalt namelijk steeds dezelfde dingen. Want per slot is het zo dat als hij in vers 15 zegt dat wij altijd bereid zouden zijn tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap eist van de hoop die in u is, dan zegt hij in wezen precies hetzelfde als wat hij al zei in hoofdstuk 2, vers 9... waar hij zei dat wij zijn geworden een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zult verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De gedachte in zowel dat vers als hier in 1 Petrus 3 vers 15 is uiteraard dat wij bereid zouden zijn om inderdaad te spreken over dat wat wij ontvangen hebben. En daarmee te spreken over de Heer Jezus Christus en datgene wat hij gedaan heeft en ook in onze dagen nog steeds doet. Als hij dan in vers 16 van 1 Petrus 3 zegt, heb een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren, dan is dat zonder meer de herhaling van wat we al lazen in vers 12 en in vers 15 van hoofdstuk 2. Ik ben dus ook niet van plan om er nou weer bij stil te staan. Want het is gewoon precies dezelfde gedachte waar hij op terugkomt. En wat er steeds tussendoor komt, dat is niks anders dan toelichting. Dit is dus een van de belangrijke thema's eigenlijk van deze brief en van dit Bijbelboek. Priesterlijke dienst aan de Heer. Aan de andere kant inderdaad, lijden heeft het tot gevolg. Niettemin zouden wij met vrijmoedigheid en met zachtmoedigheid en vrezen getuigen van de hoop die in ons is, wat ook de consequenties zouden zijn. Want daartoe zijn we nou eenmaal geroepen. En dus kan de apostel zeggen, niet alleen deze, maar ook de apostel Paulus. Hij kan zeggen dat we geroepen zijn om de Heer te dienen, maar deze apostel zegt hier ook, wij zijn geroepen om te lijden. Gaat gewoon gelijk op. Beide dingen worden genoemd. En er stond onder andere dan in vers 21 van hoofdstuk 2. Want hiertoe zijt gij geroepen. Namelijk om te lijden en te verdragen terwijl wij wel doen. Dat zijn de woorden die daar gebruikt worden. In 2 vers 20. En hier volgt in hoofdstuk 3 precies weer hetzelfde. Namelijk vers 17. Want het is beter dat gij weldoende lijdt dan kwaaddoende. En dat is wat hij eerder in vers 19 en 20 al uiteengezet had. En in 2 vers 19 en 20 is de volgende gedachte, dat nou eenmaal ook de Heer Jezus dienstwerk verrichtte in dienst van zijn hemelse Vader, ter vervulling van het plan Gods. En hij leed inderdaad ten onrechte. Hij leed namelijk voor ons. En hij heeft zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. Dat is vers 24 dan inmiddels. Maar er stond in vers 21 al, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. En hoe dat eruit zag, die voetstappen, overdrachtelijk bedoeld uiteraard, wordt vervolgens in die verse beschreven. Daarna wordt trouwens ook het doel genoemd, namelijk vers 24 lees ik dan maar weer even van hoofdstuk 2, die zelf onze zonde in zijn lichaam, van zijn kant gezien dus ten onrechte leed hij, maar die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, het kruis uiteraard, opdat wij, en let op, niet opdat wij vergeving van zonde al zouden ontvangen, niet opdat wij in de hemel zouden komen, maar opdat wij der zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Of in wat iets eenvoudiger Nederlands, opdat wij inderdaad, nu wij met Christus gestorven zijn, want dat is dan de gedachte, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid zouden dienen. En je zou zweren dat apostel Petrus, voor hij deze woorden schreef, eerst Romeinen 6 gelezen heeft. En ik blijf er in elk geval bij dat de apostel Petrus alle brieven van Paulus gelezen heeft, want daar spreekt hij later nog het een en ander over, hè? Maar dat is pas in 2 Petrus 3. Niettemin, het is precies dezelfde gedachte. Zullen wij in de zonde blijven, Romeinen 6? Nee, volstrekt niet, want weet je niet dat wij der zonde gestorven zijn? Dat wij deel hebben aan de dood van de Heer Jezus, aan de begrafenis van de Heer Jezus enzovoorts. Dat wij naar de oude mens voor God dood zijn en vervolgens met Christus zijn opgewekt, opdat gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, dat is het doel dus, alzo ook wij, komt weer het doel, in nieuwheid des levens zouden wandelen. Kortom, de rest van het hoofdstuk, Romeinen 6 nog steeds zegt, wij zouden onze leden, dat wil zeggen onze lichamen, niet stellen tot instrument of wapenen der zonde, maar tot wapenen der gerechtigheid. Wij zouden nu namelijk de gerechtigheid dienen. is de gedachte. En dus God dienen onder het nieuwe verbond, want het wordt daar uitgebreid, een heel hoofdstuk lang, uiteengezet. Eigenlijk 3 hoofdstukken lang, maar vooruit maar. Maar de apostel Petrus vertelt hier precies dezelfde dingen. Over Christus die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Hij leed ten onrechte. Opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. Niet maar leven zouden, maar de bedoeling is dat wij nu God zouden dienen. En inderdaad als koninklijk priesterdom. Dus op zijn minst als priesters en in de toekomst zelfs als koningen. Wat heet toekomst? Ik moet het tegenwoordig heel snel uitspreken, anders is het achterhaald. Hè? Maar vooruit, hè? Binnenkort zeg ik dan altijd maar. Want dat is waar het hier over gaat. In deze laatste versen van 1 Petrus 2, ik hoop dat u ze aardig in gedachten hebt. Want echt diezelfde gedachtegang wordt hier gevolgd aan het eind van 1 Petrus 3, vers 17. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil. Dat wil zeggen, het is niet helemaal noodzakelijk, hè? Maar de kans is groot dat het ooit gebeurt. Het is beter dat gij weldoende leidt dan kwaaddoende. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Dat is vers 20 dan weer van hoofdstuk 2. Het gaat over precies dezelfde dingen met dezelfde woorden. En dan volgt in hoofdstuk 3, vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. En aan de andere kant volgde, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Vers 21 van hoofdstuk 2. En dan meteen ons een voorbeeld nalatende. Wij zouden namelijk zijn navolgers zijn en dus der gerechtigheid leven. Of in nieuwheid des levens wandelen of leven tot heerlijkheid des vaders. Met termen ontleend dan aan Romeinen 6. Maar goed, ik ga weer verder in 1 Petrus 3. Het is beter dat gij weldoende leidt dan kwaaddoende. Dat wil zeggen, als men kwaad doet, zal men lijden. Dat is ongetwijfeld zo. En als men goed doet, zal men in elk geval ook lijden. En als je dan toch de keuze hebt, zegt de apostel Petrus laconiek, laten we dan goed doen. Want lijden zullen we toch. Hoe dan ook. En daarna gaat hij verder en zegt, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Hij leed dus weldoende, terwijl hij wel deed, hè? Opdat hij ons tot God zou brengen. En nou wordt het langzamer verteld. In 1 Petrus 2 was het meteen, opdat wij der zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Deel zouden hebben aan zijn opstanding en daarna God zouden dienen in de dagen die over zijn in ons vlees, zoals het later heet in hoofdstuk 4. Maar in 3 vers 18 staat, opdat hij ons tot God zou brengen. En dat brengen tot God is eigenlijk een verwijzing naar oud-testamentische begrippen. Want het tot God brengen, of tot God doen brengen, of tot God naderen, is een van de termen ter aanduiding van het brengen van één offer. Dat herkennen wij niet, maar niettemin is het een vreemde uitspraak. Hè? Namelijk, opdat hij ons tot God zou brengen en verder niks. Maar het is dezelfde gedachtegang als uit de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Wij zouden namelijk naderen, onszelf brengen, tot God. En in de praktijk, diezelfde term, diezelfde uitdrukking in het Hebreeuws wordt ook vertaald met offeren. En dat is precies wat de apostel zegt. Wij zouden onszelf offeren. De apostel, namelijk Paulus, zowel als Petrus. Want wij zijn priesters en wij zouden offeren namelijk onszelf. En eigenlijk, maar dat vinden we ook in Hebreeën terug, Hebreeën 10 dan in het bijzonder, en trouwens ook in de Colossensebrief, waar wij leden zijn van het lichaam van Christus, en waar Christus zelf leeft tot heerlijkheid des vaders, zit er voor ons niks anders op. Wij zijn leden van zijn lichaam en wij zouden dus ook leven tot heerlijkheid des vaders. Of, met de termen uit Hebreeën 10, zowel als Colossense, hij heeft zichzelf geofferd. En daarmee in de dienst van God gesteld, nu onder het nieuwe verbond. Als koningen en priesters naar de ordening van Melchizedek. En waar wij leden zijn van zijn lichaam, zijn wij met hem geofferd en dus in de dienst aan God gesteld. Zo is het nou eenmaal en ons wordt alleen vriendelijk verzocht om ons dat te realiseren en er de consequenties uit te trekken. Want aan de feiten zelf wordt absoluut niks veranderd. Goed, maar dat hebben we besproken in de tijd naar aanleiding van Hebreeën 10 aan deze plaats. Dus ga ik maar niet verder op in. Maar ik zeg het er maar even bij, naar aanleiding van deze uitdrukking hier. Hij heeft eens voor de zonde geleden, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij namelijk, Christus, die eerst leed en daarna opstond en in zijn opstanding en hemelvaart ons tot God bracht. Hij, die wel is gedood in het vlees. En als je het zo zegt, weet je meteen dat het daar niet in de eerste plaats om gaat. Maar het gaat nou om wat er verder volgt. Hij die wel is gedood in het vlees. Volgende woord is per definitie maar. Hè, want er komt een tegenstelling. Hij is weliswaar gedood in het vlees. Maar levend gemaakt door de geest. En ik zal me niet laten verleiden om nou vers 19, 20 en 21 te gaan bespreken. Maar ik ga meteen door in vers 22, want daar gaat het verhaal verder. Heus, ik vergeet ze niet door die vers, ik kom er wel op terug. Maar ik wil graag even het verband van de gedachten vasthouden. Hij die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, vers 22, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Want dat is de gedachte. En wat er tussenin staat, hebben we het nog over, maar doet niks toe of af verder aan deze waarheid namelijk. Met andere woorden, vers 19 tot en met 21 is een parenthese. Dus als u het nou tussen haakjes zet, dan heb u daar uw parenthese. Dat is het eigenlijk, hè? Dat staat tussen haakjes. Een zijlijn. Hooguit een illustratie. En om het even snel te zeggen, hij spreekt in de eerste plaats in vers 19 en 20 over de zondvloed. En in vers 21 over de doop. Maar zondvloed en doop hebben met elkaar gemeen dat het een kwestie is van de wateren overwinnen, overleven. Men kan de wateren, men kan erin verdrinken, zal ik maar zeggen. Had ik willen navragen aan die tijdgenoten van Noach, maar dat ging niet meer. Maar dat is heel eenvoudig dus, hè. En die wateren werden een oordeel, werden de dood voor de wereld der goddelozen, zoals de apostel Petrus dat in zijn volgende brief, meen ik, in zijn volgende brief noemt. Maar het werd redding aan de andere kant juist voor Noach. En hetzelfde geldt voor de doop. Normaal gesproken verdrinkt men in het water, maar de aardigheid van de doop is dat men weliswaar in de wateren ondergaat, maar dat men er ook weer uitgetild wordt. Dus de essentie van de doop. U weet wel, de doop van Johannes met de officiële Bijbelse benaming. En dus met de nadruk niet op het ondergaan, maar met de nadruk op het er weer uitkomen. Het is namelijk in beide gevallen, zowel de zondvloed van Noach als de doop, is in beide gevallen een deel van wedergeboorte en daarmee van dood en opstanding. En beide dingen worden hier genoemd als illustratie van de dood en opstanding van Christus. Bovendien, Noach zelf is uiteraard een type van Christus. En de rest van de familie, die met hem gered werden in de ark, is gewoon een beeld van de gemeente. Nou ja, onder andere dan, maar niettemin, bij gelegenheid wordt het zo toegepast en daar gaat het maar om, hè. Maar het zijn illustraties dus. Met die versen sla ik eerst over, want ik neem even de hoofdlijn. Hij heeft eens voor de zonde geleden, vers 18, en dan nog een keer vers 18. Hij is weliswaar gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Een volstrekt voor de hand liggende tegenstelling. Hij werd namelijk vlees en bloed deelachtig, zegt Hebreeën 2, opdat hij zou sterven. Vanwege het lijden des doods. Opdat hij voor allen de dood smaken zou. Enzovoort. Hè? Kortom, hij werd vlees en bloed deelachtig, opdat hij door de dood heen, nog steeds Hebreeën 2, teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Enzovoort. Hij zou de dood overwinnen en hij zou eeuwig leven tot stand brengen door zijn opstanding. Dus inderdaad, hij is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En geest staat hier voor leven, uiteraard. En meer in het bijzonder zelfs voor eeuwig leven. En dat was nog het einde van het verhaal niet. Want het vervolg op dat verhaal vinden we in vers 22. Welke is aan de rechterhand Gods? Ik vind het altijd aardig overigens. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik vind eerst in de eerste plaats even lastig dat vers 19, 20 en 21 er tussendoor staat. Want bij het bespreken vers voor vers verdwaal je. En raak je absoluut de lijn van het verhaal kwijt. Dat is lastig. Maar aan de andere kant vind ik het toch aardig dat de apostel het betoog onderbreekt. Want dat hoort eigenlijk zo. Ja, dat is nou raar, maar dat hoort eigenlijk zo. Want hoewel opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus eigenlijk bij elkaar horen en ook plaatsvonden bovendien op dezelfde dag, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar dat is dat wij op de kalender een hemelvaartsdag hebben staan, dat is de enige aanleiding voor het misverstaan van wat de Bijbel er werkelijk over zegt. Maar zijn opstanding en hemelvaart, dat wil zeggen zijn opstanding en zijn officiële plaatsing, om zo te zeggen, aanstelling op de troon en de rechterhand God, zoals dat zo mooi heet, dat is gewoon een en dezelfde gebeurtenis. En Johannes noemt het bij gelegenheid gewoon zijn verhoging. Paulus trouwens ook. En in dat verband worden nog andere termen gebruikt. Zijn verheerlijking bijvoorbeeld. Een en dezelfde gebeurtenis. Niettemin wordt het verhaal dikwijls in tweeën verteld. En een van de meest opmerkelijke dingen vind ik altijd dat een brief die zo grondig en gedetailleerd deze waarheden uiteenzet, namelijk de Romeinenbrief, in Romeinen 6 gewoon blijft steken bij de dood en opstanding van Christus. Punt. Waarna volgt praktische toepassing. Namelijk, wat is er de consequenties van dat wij deel hebben aan de opstanding van Christus? Verder gaat het niet. Er staat, we zijn één plant geworden. En met hem in de gelijkmaking zijn ze doods. En in de gelijkmaking zijn er opstanding. Met andere woorden, we zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En zo staat het daar allemaal ook. En over zijn hemelvaart wordt met geen woord gerept. Pas. Nee, eerst wordt dan gesproken over wat er de consequenties van zijn voor ons. Namelijk, als Christus nu leeft in de dienst en in de dienst van God is aangesteld als koning en priester, zijn wij met hem opgewekt en met hem gesteld tot koninklijk priesterlijk volk. Dat is waar de volgende hoofdstukken ook inderdaad over gaan. Pas in hoofdstuk 8, maar dan ben je twee hoofdstukken verder, wordt zij het zijdelings, want er gebeurt echt zijdelings, wordt zijdelings melding gemaakt van dat Christus gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand Gods en die ook voor ons bidt. En er wordt even melding gemaakt van de hemelse positie van Christus, maar verder ook niet. Ik bedoel, er worden verder geen leerstellige waarheden op gebaseerd of iets dergelijks. Hij wordt daar alleen beschouwd als onze hoge priester. En daar blijft het verhaal dan ook vervolgens bij. Echter, aan helemaal het eind van de brief, maar dan ben je nog 8 hoofdstukken verder, hoofdstuk 16. Helemaal aan het eind van de brief zegt hij: hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van een verborgenheid, welke verborgen is geweest van de tijden der eeuwen, maar nu geopenbaard is, enzovoorts. Weet je wel. De apostel zegt dus: denk erom, er komt nog meer. Hem nu die machtig is u te bevestigen, alsnog, naar mijn evangelie en de prediking van de verborgenheid die verborgen is geweest enzovoorts, maar nu geopenbaard is. Wat dan, Paulus? Maar dat vertelt hij niet. Maar dat komt pas in andere brieven, namelijk aan de ene kant in de Efezebrief, aan de andere kant in de Hebreeënbrief. Dat is precies hetzelfde. Beide brieven sluiten aan gewoon op de Romeinenbrief. En beide brieven beginnen met vast te stellen dat Christus een positie heeft aan de rechterhand Gods. Over zijn lijden en sterven wordt in Efeze zelfs helemaal niet gesproken. In Hebreeën wel, maar de Hebreeënbrief is natuurlijk meer dan 2 keer zo lang als de Efezebrief. Wordt gewoon wat uitgebreider gedaan. Maar er wordt nauwelijks over gesproken, want beide brieven hebben tot onderwerp de hemelse positie van Christus en daarmee en daarom onze hemelse positie. Want beide brieven verklaren dat wij met Christus of in Christus gezet zijn in de hemel, Efeze, dat wij in Christus een hemelse roeping deelachtig zijn, ik citeer maar even uit Hebreeën ook dan, voor het gemak, enzovoorts. Dat wil zeggen dat die hemelse positie van Christus en de consequenties daarvan voor ons, dat wordt pas verteld in een later stadium. En dan mag je nog blij wezen, want er zijn inderdaad brieven waarin het echt niet voorkomt. Ik denk aan de Korinthebrieven. Daar gaat het over Jezus Christus en die gekruist. En dan mag je al blij zijn als ooit nog over de opstanding gesproken wordt. En daar is een goede reden voor natuurlijk. Het probleem van de Korinthiërs was, want dat wordt meerdere malen gewoon gezegd, dat zij die waarheid met betrekking tot de dood van de Heer Jezus dat ze die niet accepteren. Dat wil zeggen wel als historisch feit, maar niet de praktische consequenties ervan. En de praktische consequenties daarvan zijn dat als één voor allen gestorven is, ik doe het niet met opzet, maar dit is de tweede Korinthebrief dus, die ik nou citeer, 2 Korinthe 5. Dat indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Dat wil zeggen, als wij deel hebben aan de dood van de Heer Jezus, dan zijn wij voor God dood. Dan heeft onze oude mens, onze natuur, ons oude leven, ons leven hier voor God inderdaad absoluut geen enkele waarde, want wij zijn al lang uitgeschreven uit het bevolkingsregister. We hebben geen rechten meer, we hebben geen plichten meer. En op het moment dat we ons bij hem aanmelden en ons paspoort laten zien, bij wijze van spreken, zal hij zeggen, kan niet, de figuur is al lang overleden. Die naam die je opgeeft, bestaat helemaal niet. He? Dat verhaal is dat. En dus schrijft de apostel aan die Korintiërs dat ze weliswaar hun best doen om te leven naar aardse beginselen. En wellicht doen ze dat naar het beste kunnen en naar het beste weten. Maar Paulus zegt dat het geen enkele zin heeft, omdat het voor God niks betekent. En in feite is het zelfs de ontkenning van de opstanding van Christus. Daar komt het in de praktijk op neer. Sterker nog, het is zelfs de ontkenning van de dood van de Heer Jezus. En vandaar de uitdrukkingen die we soms tegenkomen, van dat ze de Zoon Gods of zo opnieuw kruisigen. Of dat men vijand is van het kruis, of hoe dat maar heten mag. Dat zo wordt het genoemd. Namelijk, men erkent het wel het historisch feit, maar niet het heilsfeit als zodanig en ook niet de consequenties ervan. En als men dat niet verstaat, dan zal men zeker niet verstaan of aanvaarden dat wij die in de Heer Jezus geloven, dat wij in Christus een nieuw schepsel geworden zijn. Namelijk, punt 1, wij leven niet meer naar de oude mens, maar integendeel, wij hebben van de Heer nieuw leven ontvangen. Een leven wat inderdaad geleefd zal worden en gebruikt zal worden in zijn dienst, want daartoe hebben wij dat ontvangen. Nou, en als men dat begrepen heeft, komt er weer eerst een hele poos niks. En dan komt pas de derde fase van het verhaal. Namelijk, dat we, niet alleen dat wij wedergeboren zijn en dat wij leven onder het nieuwe verbond. Dat we dienstknechten zijn van het nieuwe verbond. De term is trouwens nog gewoon uit Korinthe. Maar er wordt gezegd dat het inderdaad wel zo is. Maar dat bovendien wij in die positie gesteld zijn in de hemel. Dat wil zeggen dat wij niet een aardse roeping of verwachting hebben, een aardse toekomst hebben. Maar integendeel, wij hebben een hemelse toekomst en zelfs al een hemelse positie nu. En in de praktijk betekent dat dat we inderdaad gesteld zijn in de hiërarchie van de schepping, zal ik maar zeggen, ver boven de engelen. Want zo staat het met name dan in Efeze 2. En hier ook. Want hier wordt ook genoemd Christus, ja, die inderdaad voor ons eenmaal heeft geleden. Of dat hij ons tot God zou brengen namelijk, en dat is inmiddels gebeurd. Want hij is weliswaar gedood in het vlees, maar hij is levend gemaakt door de geest. Daar komt dat nieuwe leven, geest, uit de geest geboren, weet je wel, eeuwig leven. Maar levend gemaakt door de geest, en dan meteen, welke is aan de rechterhand Gods? En als wij aan deze Christus deel hebben, dan hebben we deel aan dezezelfde positie, is de gedachtegang. Zo is het in ieder geval vandaag. Christus, welke is aan de rechterhand Gods? En dat betekent op zich niks natuurlijk, men zou de uitdrukking moeten kennen. De uitdrukking impliceert namelijk, laat ik het anders zeggen, de uitdrukking is ontleend aan Psalm 110... Tot mijn verbijstering staat er niet eens een tekstverwijzing bij afgedrukt in mijn Bijbel. Maar ja, het komt zo vaak voor dat men is er kennelijk een keer mee gestopt. De meest aangehaalde tekst uit het Oude Testament in het Nieuwe, weet je wel. Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En meer specifiek is het een uitspraak niet alleen over de eeuwige positie van Christus, maar het is meer specifiek een uitspraak zelfs over de tegenwoordige positie van Christus vanwege het totdat. Dat wil zeggen, het is een beschrijving van de positie van Christus nu in afwachting van de openbaring van zijn koningschap. Dat blijkt ook uit de rest van Psalm 110, maar daar heb ik het nou verder niet over. Maar het is diezelfde Psalm 110 die zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat sluit dus weer keurig aan hier bij 1 Petrus 2. Namelijk, wij zijn toegevoegd aan dat koninklijk priesterdom, of hoe dat maar heten mag. We hebben deel aan dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Maar die positie heeft Christus als eersteling en dus als hoge priester ontvangen op grond van zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart. Dat wil zeggen zijn aanstelling aan de rechterhand Gods, namelijk op de troon. Want dat is ook nog waar het over gaat. Staat er niet expliciet bij, maar dat is wat de term altijd inhoudt en waarnaar Psalm 110 ook inderdaad verwijst. Christus, welke is aan de rechterhand Gods? Opgevaren ten hemel namelijk. En dat op zich zal niks betekenen. Want ik moet erbij zeggen dat die hemel, de hemel der hemelen, in de praktijk niet zo geweldig ver weg is. En dat in de praktijk men die hemel bereikt door nog niet eens 1 meter omhoog te gaan. Dat is namelijk helemaal niet nodig. Want die hemel is zo ver weg niet. Nog 1 meter weg. En dat is nog een understatement. Want die hemel der hemelen bestaat gewoon uit de onzienlijke dingen. En die zijn hier in ons en om ons heen, zal ik maar zeggen. Die vult de hele aarde. Ik zeg het precies goed, maar het is de Bijbelse term ook nog. Maar ik kan me er zelfs wat bij voorstellen, toch of niet? He? Die hemel der hemelen vult de hele aarde, of moet ik zeggen, vult de hele schepping. In de praktijk valt het verschil in dit geval ook mee, broeder. Ja. Die hemel der hemelen vult de hele schepping. Hoezo dan opgevaren? Want zo ver weg is dat niet. Maar waarom heet het opvaren? Omhoog gaan namelijk. Wel, niet zozeer omdat men zich een eind verplaatst, maar wel omdat het een kwestie is van verhoging in rangorde. En het staat er ook gewoon bij, hoor. Waar het in de Bijbel staat, staat het er gewoon bij. Opgevaren ten hemel, hoezo opgevaren ten hemel? Wel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Wat dacht u van Filippenzen 2? Uit mijn hoofd er maar even een paar. Filippenzen 2. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hoeveel meter? Onzin, daar gaat het niet over. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Het gaat om rangorde namelijk. Opdat in die naam zich alle knie zou buigen. Namelijk, opdat allen aan hem onderworpen zouden zijn. Hij is de hoogste in rangorde. Dat is waar het over gaat. En in Efeze 2, nou Efeze 1 nog trouwens, de laatste verse, vinden we precies dezelfde gedachtegang. Hè? God heeft Christus uit de doden opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Dan heb je Psalm 110 weer. Ver boven overheden, machten, tronen, heerschappijen en hoe het maar heten mag. Ver boven de engelen, zegt bovendien Hebreeën 2. Nee, 1 al. Hebreeën 1 en daarna Hebreeën 2 nog een keer uitgebreid. Ver boven de engelen. Want die hemelvaart, dat wil zeggen dat opvarend een hemel, is niet zozeer een kwestie van verplaatsing, maar het is een kwestie van verhoging in rangorde. Daarom verandert daar ook niks aan. U zou zeggen, waar gaat hij daar nou weer uitgebreid op in? Dat duurt allemaal zo lang. Maar ik zeg hem een opzet nadrukkelijk. Want sommigen denken dat Christus weliswaar nu gezeten is aan de rechterhand Gods. En in de toekomst zal hij gezeten zijn op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En men denkt dan opnieuw aan een verlaging. Want ja, Jeruzalem is toch lager dan de hemel. Toch? Scheelt een paar kilometer is dan het idee of zo. Maar dat is natuurlijk een misverstand. Hij blijft namelijk, lees de psalm maar na, hij blijft namelijk altijd aan de rechterhand Gods. Hij blijft namelijk altijd ver boven de engelen, de machten en de krachten enzovoorts. Het heeft namelijk niks met plaats te maken, maar met positie in rangorde. En daar verandert niks aan als de Heer Jezus zichtbaar verschijnt op de Olijfberg of jaren later dat hij zichtbaar zal zitten op de troon in Jeruzalem. Ik neem het maar zo letterlijk mogelijk. Daar verandert niks mee. Die positie aan de rechterhand Gods houdt hij altijd. En dat is ook inderdaad wat Psalm 110 zegt. En uiteraard niet alleen Psalm 110. Maar waar het om gaat is dat hem de engelen, de machten en krachten onderdanig gemaakt zijn. Het punt is, dat is de algemene gedachte die we in het Nieuwe Testament tegenkomen, dat de Heer Jezus een positie heeft ontvangen inmiddels. Ver boven deze overheden en machten en tronen en heerschappijen, of hoe ze maar genoemd mogen worden, ver boven alle engelen. Terwijl wij met deze levende Christus verbonden zijn. Efeze 2 zegt het heel expliciet en zelfs bij herhaling. Wij zijn namelijk met Christus gestorven, begraven, opgewekt. Maar dat is Romeinen ook nog. Maar in Efeze wordt gezegd, wij zijn met Christus. God heeft ons met Christus opgewekt en heeft ons met Christus mede gezet in de hemel. En dus hebben wij, hoewel wij nog zijn in, laten we zeggen, een lichaam des zondigen vleeses, hebben wij in Christus inderdaad een positie ontvangen ver boven de overheden en machten, engelen of hoe ze maar genoemd mogen worden. Dat vinden die lui niet leuk. En dus staat in diezelfde Efezebrief, ik spreek er nooit met respect over, broeder, ik doe mijn uiterste best om het zo te houden. Maar dat vinden jullie niet leuk, maar daarom staat er verderop in Efeze dat wij staan inderdaad in een strijd. En dat is een strijd niet tegen vlees en bloed, maar wel een strijd tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht, onder leiding van de God deze eeuw en hoe het allemaal maar heten mag. Dat is nou eenmaal zo, omdat van huis uit zij de hogere positie innemen en wij de lagere, maar in Christus nemen wij de hogere in en zij dus de lagere. Zeer tot hun ergernis, want wij zijn dus mensen levend hier op aarde, waarop zij, als alles volgens plan verloopt, geen vat kunnen krijgen. Het kan wel hoor, wanneer wij onze geestelijke wapenrusting niet aan hebben, om bij de beeldspraak van Efeze 6 dan voor het gemak maar even te blijven, maar niet normaal gesproken, wij staan daar ver boven. Romeinen zei het trouwens ook, maar Romeinen legt het niet uit. Romeinen zegt gewoon, wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. In Romeinen 8. Ja, dat staat ook. Is dat ook Romeinen? Nee, hè? Oh, dat is het eind van de brief, ja. Het staat in een van die afsluitingen van de brieven. Maar het is Romeinen 16 dan. Maar dan vind je wel vier afsluitingen, dus ik verdwaal er altijd in, hè. De God des vrede staat er, geloof ik, zal de Satan haast spoedig dus onder uw voeten verpletteren. Wat hetgeen heel aardig is, zie dat er ook niet met respect over gesproken wordt. Maar goed, hetgeen heel aardig is, want de uitspraak over dat hij verpletterd zou worden onder iemands voeten is een uitspraak uiteraard over de voeten van Christus. Maar daarmee, in die uitspraak van Romeinen 16, wordt diezelfde uitspraak uit bijvoorbeeld Psalm 2 of zo, die wordt meteen van toepassing gebracht op de gemeente. En dat is de bekende waarheid, hopelijk. Namelijk, al wat in het Oude Testament over Christus gezegd wordt, is net zo goed van toepassing op wat wij dan zijn lichaam noemen, namelijk op de gemeente. En wij hebben dus een positie ver boven die engelen, machten en krachten enzovoorts. Dat wil zeggen, wij hoeven voor jullie helemaal niet bang te zijn. Integendeel, wij zouden ons bewust zijn van onze positie in Christus en deze lui hebben op geen enkele wijze enige autoriteit over ons. Ze beïnvloeden ons leven wel, omdat we nou eenmaal in die strijd staan en zij ons bestrijden, daarom beïnvloeden ze ons leven en dikwijls ons doen en laten. Dat is inderdaad zo, maar niettemin, wij worden geacht de overhand te hebben, ontleend aan Exodus geloof ik. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar dat is waar het hier over gaat, hè. Neem ik weer de draad op. Er staat dan van de Heer Jezus, hij heeft eens voor ons geleden, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is namelijk gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En hij is aan de rechterhand Gods. En nou hetzelfde verhaal nog een keer. Wij zouden namelijk, dat bleek uit het voorgaande en zeker uit hoofdstuk 2, wij zouden een voorbeeld nemen aan de Heere Jezus. En wij zouden zijn voetstappen navolgen. Namelijk, wij zouden hem ook volgen in zijn lijden. Zijn lijden omwille van zijn dienst aan God. Toch? Wij zouden hem daarin volgen en dan wordt er gezegd, wel nu, hij heeft geleden, hij is gehoorzaam geweest, Filippenzen 2 maar, hij is gehoorzaam geweest, gehoorzaam tot de dood des kruises, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En hier staat, hij heeft eens voor de zonde geleden en hij is weliswaar gedood, maar hij is levend gemaakt door de geest en hij is aan de rechterhand Gods. Hebben jullie nog? Dat is gewoon twee keer hetzelfde. volstrekt dezelfde gedachte. Namelijk, hij ging in gehoorzaamheid zijn weg. Lijden was daar het aanvankelijke gevolg van, maar het uiteindelijke resultaat was zijn verhoging tot aan de rechterhand God, zijn verheerlijking dus. Waar wij nu dat voorbeeld van de Heer Jezus zouden navolgen, ontleent weer aan 2 vers 21, is de logische gedachte dat wij in diezelfde positie uitkomen, namelijk uitermate verhoogd, ver boven de engelen en aan de rechterhand Gods. En dezelfde gedachte vind je natuurlijk ook met grote nadruk in de Hebreeënbrief. Laat ons dan met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En daarbij zien op de Heer Jezus, aan wie ook een loopbaan was voorgesteld. We zouden daarbij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs, welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen, de schande heeft veracht, en hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Of aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, of hoe het er maar staat in Hebreeën 12 vers 2 of 3. Hebben we die? De gedachte is simpel, dat wanneer wij diezelfde weg van gehoorzaamheid gaan, en dus de Heer dienen, wat het ons ook zal kosten, dan komen wij in diezelfde positie terecht. En zullen wij deel hebben in de toekomst aan de heerlijkheid van Christus, want, en dan zet ik de gedachtegang uit Petrus voort, want diezelfde Christus die wij zouden navolgen, diezelfde Christus staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. En een van de aspecten daarvan is dat ook wij door hem geoordeeld zullen worden en dus van hem loon, dan wel heerlijkheid, want het is hetzelfde, zouden ontvangen. Dat is de gedachtegang. Goed. Vers 22 dan, van 1 Petrus 3. Welke is aan de rechterhand Gods? Opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. En dan vers 4 vers 1. Dus, dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, ten behoeve van ons, maar daarmee tegelijkertijd ons een voorbeeld nalatende, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte. Hoezo dezelfde gedachte? Welke gedachte? Of wiens gedachten? Dan wordt het makkelijker, hè? De gedachte van Christus zelf namelijk. Die zag op de vreugde die hem voorgesteld was, weer Hebreeën 12. En die op die grond de loopbaan die hem voorgesteld was gelopen heeft. En daarbij geleden heeft, weldoende en ten onrechte. En rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, enzovoorts. Maar die inderdaad in die verheerlijkte positie is terechtgekomen. Wel, terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte. Dezelfde gedachte als die van de Heer Jezus Christus. En ook wij zouden dus, weer Hebreeën 12, zien op de vreugde die ons is voorgesteld. Of de heerlijkheid, zoals het dan heet, in bijvoorbeeld weer Romeinen 8. Namelijk zou je eigenlijk moeten weglaten, want het maakt de volgende zin wat te smal. Het staat er ook niet, namelijk, je zou het gewoon moeten verwijderen. Zo wapent gij ook met dezelfde gedachte, dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Dan zeg ik eerst, als je deze zin, wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, als je deze zin uit de Bijbel haalt, op een bord schrijft, zal ik maar zeggen, op een schoolbord schrijft, en je gaat er een poosje in zitten kijken van wat zou het nou kunnen betekenen, daar kun je tot de meest vreemde gevolgtrekkingen komen als je dat wilt. Want wat betekent zo'n zin? Wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Wat kan dat nou betekenen? Dat als wij wat ellende hebben doorgemaakt hier, dan houden we op zondaren te zijn? Ja, het zou kunnen, maar het zou volstrekt onbijbels zijn. Je zou het uit zijn zin kunnen halen, geef ik meteen toe. Maar het is volstrekt onbijbels. En zo zijn er nog een paar te bedenken. Maar laat ik dat nou maar niet doen. Het punt is gewoon dat de betekenis van deze zin aangereikt wordt gewoon door de context waarin die staat. Dat is niks bijzonders trouwens, want eigenlijk is dat met elke zin zo. Ook in ons gewone, normale Nederlands taalgebruik. Maar dat even terzijde. De gedachte is namelijk, dat de Heer, dat degene die in het vlees geleden heeft, heeft daarmee de zonde overwonnen. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En sindsdien strijdt hij ook niet meer tegen de zonde. Niets van het alles. Sindsdien, laat staan dat hij de zonde dient. Laat staan dat hij de gevolgen van de zonde draagt. Dat is allemaal niet aan de hand. De zonde is weg. Die heeft opgehouden van de zonde. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Opgehouden van de zonde. Niet opgehouden te zondigen. Hoewel dat ook kan hoor. Maar gewoon, dat is er niet meer. Dat speelt geen rol van enige betekenis meer. Dat is namelijk weg. Want waar het om gaat is, dat degene die dit lijden achter zich heeft, die de dood achter zich heeft, en de opstanding, zal ik maar zeggen, die het vlees achter zich heeft. Kortom, degene die wedergeboren is en die deel heeft aan de opstanding van Christus, heeft opgehouden van de zonde, om nu, want de zin was lang niet af hoor, het vers was wel af, maar, ja, waar je maar een nummer bij zet natuurlijk, hè. Maar de zin gaat door, namelijk, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God te leven. Wij zouden namelijk niet meer de zonde dienen, of in de zonde leven, of zullen wij in de zonde blijven, was de vraag uit Romeinen 6. Het antwoord is uiteraard nee. Wij hebben opgehouden van de zonde. Wie hieraan deel heeft, wie dat lijden achter zich heeft, zal ik maar zeggen, die wordt geacht de tijd die over is in het vlees, de wil van God te doen. En als wij dus deel hebben aan de dood en opstanding van Christus, zouden wij nu inderdaad de wil van God volbrengen. Namelijk niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid. Niet leven onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Niet de wet dienen, maar de genade. Want de wet heerst niet over ons, maar de genade heerst over ons. Het was weer Romeinen 6 dus.
Romeinen 6 vers 1 tot 4 zegt precies.
Ja.
Precies hetzelfde in.
Het is precies dezelfde gedachte. Ja, ik durf het haast niet op te zoeken, want ik denk dat iedereen het langzamerhand uit het hoofd kent. Het zijn gedeelten die altijd terugkomen.
Hè? Zit hier ook niet andere betekenis? Niet, bedoel, want het gaat hier om dat wij zijn zogenaamd ook dan naar Christus gestorven. Maar nu komt het lijden pas. Terwijl van de Heer Jezus natuurlijk ook niet doet. Het is wel lijden in het vlees staat er. Maar daar verwijst Petrus daarvoor in het derde hoofdstuk ook naar. En het is natuurlijk de Jezus die na zijn opstanding net zo goed geleden heeft als tevoren.
Ja, maar zover was ik nog even niet. Het volgende punt is namelijk dat wij weliswaar wedergeboren zijn en dus deel hebben aan dood en opstanding en zelfs aan de hemelvaart van Christus. Maar neemt niet weg dat het leven van de Heer Jezus zelf in de dagen zijns vlees, met de uitdrukking uit Hebreeën 5, dat het leven van de Heer Jezus voor zijn dood en opstanding tot voorbeeld gesteld wordt aan ons nu, terwijl wij notabene al deel hebben aan zijn dood en opstanding. Dat is een verschil, we zouden dat verschil ook niet wegredeneren, maar aan de andere kant is de gedachte dat daar waar wij leven in gehoorzaamheid aan, en dus in onderwerping aan het woord Gods, en ik bedoel uiteraard niet de wetten, maar waar wij leven in onderwerping aan het woord Gods, kortom waar we leven in geloof, zal dat lijden met zich meebrengen. En tegelijkertijd is dat een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort van garantie dat wij inderdaad niet bezig zijn de zonde te dienen, maar de gerechtigheid te dienen. Dat is namelijk de gedachte die de apostel Paulus naar voren brengt, bijvoorbeeld in de brief aan de Galaten, waarin hij zegt, kijk, als ik nou nog de wet predik, ja, waarom word ik dan nog vervolgd? En andersom gezegd, het feit dat ik vervolgd word, bewijst dat ik de wet niet predik. Heb je dat? Want als je de wet predikt, nou ja, dat sluit goed aan bij de oude mensen, de oude natuur. Maar dat is niet tot eer van God, dat is zeker niet in de dienst van God. Maar als men nou met de wet predikt, is er verder niks aan de hand. Dan hoef je ook niet op vervolging te rekenen, in het algemeen niet tenminste. Maar vervolging, lijden, verdrukking, en hoe het allemaal maar heten mag, is het gevolg van dat wij leven onder de genade, aan de ene kant, aan de andere kant, dat we dat ook inderdaad prediken en demonstreren, niet alleen in ons leven, maar eventueel ook met onze woorden, als ons de gelegenheid gegeven wordt om rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is. Zo eenvoudig is dat. Maar waar dat gebeurt, wordt dat hier ook geacht een bewijs te zijn, bewijs is wel sterk, maar een kenmerk te zijn van dat wij hebben opgehouden van de zonde. Hebben jullie nog? Dat zijn moeilijke dingen, want ik denk wel eens dat die dingen alleen begrepen worden door de mensen die het in de praktijk beleefd hebben. En tegen zulke mensen hoef je dat gewoon niet eens te zeggen, die weten dat wel. Maar dat is de gedachtegang. Waar dat lijden komt, indien wij wel doen en daarover geslagen worden of vervolgd worden, of hoe dat dan maar heet, want daarvoor lijden, zei hoofdstuk 2, dan is dat een kenmerk van dat men inderdaad niet de zonde dient, maar de gerechtigheid. Even wat, omdat men andere levensbeginselen erop nahoudt, dat is de gedachte. Maar het zijn dezelfde beginselen als die van de Heer Jezus. Beslot diende hij ook niet de wet, in zijn prediking niet en in de praktijk van zijn leven ook niet. De enige waarin hij de wet diende, was dat hij inderdaad de rechtvaardige vergelding voor de zonden inderdaad droeg, voor de onze. Namelijk in zijn lijden en dood. Maar in zijn praktische leven was het een heel ander verhaal. In zijn praktische leven leefde hij inderdaad niet onder de wet, maar kondigde hij inderdaad de genade aan, leefde eruit en predikte dat ook. Lees het maar na. Want waarom werd de Heer Jezus vervolgd? Omdat hij zo'n goed mens was? Omdat hij zo'n positieve bijdrage leverde aan de volksgezondheid? Nee, ik heb het over die wonderen van genezing. Hoezo werd hij vervolgd? Zo'n weldoener. Gratis medische verzorging, wat wil je nog meer? Waarom werd hij vervolgd? Als slechte vrienden, ja. Ook dat nog. Vissers en boeren. Maar laten we het zaterdag over, hè. Laat maar zitten. Waarom werd hij vervolgd? Omdat hij niet de wet predikte, niet de wet deed, maar leefde in onderwerping aan het woord Gods en daarmee aan de genade Gods. En hij bracht inderdaad daardoor ook heel onze zaligheid tot stand. Hij werd oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn enzovoorts. Hij werd de eersteling van het nieuwe verbond en hoe het allemaal maar heten mag. Daardoor. Door zijn leven uit geloof. Want ik zeg het wel wat ingewikkeld soms. Omdat de Bijbel soms ook van die ingewikkelde termen gebruikt. Maar het is gewoon leven uit geloof.
De wet is natuurlijk ook gesteld voor zondaars.
En de wet is veel te goed, dat is ook zo, broeder. Is dat een citaat?
Ja.
Nee, maar het is inderdaad zo. De wet is veel te hoog gesteld voor zondaars. Die kunnen daar niet bij.
Nee, ik bedoel het anders. Ik bedoel iemand die niet zonder goed zit, onder wetten aan de wet. Ik bedoel een zondaar, de wet is gegeven voor zondaars.
Ja, dat is ook zo. Ja. De wet is gelegd op zondaar, maar zondaren kunnen daar niet eens bij. En de andere gedachte die we inderdaad in het Nieuwe Testament tegenkomen, is dat de wet niet bestemd is voor rechtvaardigen. Maar wij zijn rechtvaardigen. We zijn toch gerechtvaardigd in Christus. Ik weet niet zo gauw waar het staat overigens. Maar het wordt gezegd. We weten dat de wet niet gesteld is de rechtvaardigen, maar de onrechtvaardigen staat er dan. Hè? Is dat Timotheus? 2 Timotheus, 1? Nou, laat maar zitten. Ik weet het niet. Maar inderdaad, dat is waar het over gaat. Maar het beginsel wat hier genoemd wordt, is een heel eenvoudig beginsel. Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Dat wil zeggen, heeft opgehouden om de zonde te dienen. En dat blijkt uit de rest. Namelijk, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God te leven. Alleen, dat brengt dat lijden met zich mee. En waar dat lijden het dan is, of geweest is, is dat een bewijs of kenmerk van dat men inderdaad de gerechtigheid dient. Dat is de gedachte. Ik weet wel dat het allemaal misbruikt kan worden, dit soort uitspraken. Men moet natuurlijk van goede wil zijn ze te begrijpen. Er zijn natuurlijk altijd die zeggen, nou ja, als je dus maar slecht hebt in je leven, dan is dat kennelijk een bewijs van een goed geestelijk leven. Als je veel tegenwind hebt en zo. Maar dat is uiteraard niet zo. Het gaat hier om een lijden indien gij wel doet. Dat wil zeggen een lijden wat een gevolg is van het wel doen. Lijden omdat men de Heer dient. Goed. Maar dat is de bedoeling inderdaad. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen in het algemeen. Eigenaardig dat hij niet eens zegt om nu niet meer naar de begeerlijkheden van het vlees te leven. Bij andere gelegenheid wordt dat wel gezegd. Hier echter niet. Hier gaat het over de begeerlijkheden der mensen. En dat is niet helemaal hetzelfde. In de praktijk blijkt het namelijk dat vele mensen leven naar de begeerlijkheden van mensen. Namelijk niet van henzelf zozeer of van hun eigen vlees of eigen natuur. Maar ze leven volgens wat anderen van hen verwachten. Heb je dat? Of niet? Maar, dat zouden we allemaal moeten weten en ook moeten constateren. Mensen gedragen zich zoals ze denken dat ze zich gedragen moeten van anderen. En zijn onzeker als ze niet helemaal precies weten wat anderen eigenlijk van hen willen of verwachten. Enzovoorts. En ze vragen ook een ander, wat verwacht je dan van me? Nou, dan zegt hij, dat. En dan passen ze zich aan, dan doen ze dat. En dat is nog erger dan gewoon uit het vlees te leven en uit je eigen natuur. Dat is nog erger. Want als je zo leeft, naar de begeerte van anderen, dan ben je eigenlijk helemaal niemand, hè? Toch? Dat meen ik, dan ben je niemand. Dan komt er van een eventuele eigen ego, kan je dat zeggen? Een eigen, komt er van een eigen ego, of een eigen aard, zal ik maar zeggen, karakter, komt er zelfs helemaal niks terecht. En soms is dat er ook niet eens, dan heb je wel een probleem. Een psychiatrisch probleem, het zoiets. Trouwens, dan heb je een probleem, maar niet te min. Daar komt veel voor. Nou ja. Ja, zoiets is dat, ja. Ja. En allemaal met de mode mee, allemaal met de trend mee, de nieuwste trend. En niemand wil het missen, allemaal mee, want zo moet het, hè? Toch? Je moet met je tijd meegaan, heet zoiets. Dat is onzin. Je gaat niet met je tijd mee, natuurlijk niet. Rondjes draaien op een wijzerplaat. Hoezo met je tijd meegaan? Een onzinnige uitdrukking. Meelopen met de massa, dat is wat het is. Zonder je ooit af te vragen waarheen de weg eigenlijk leidt. Dat is het. En dat is wat de meeste mensen doen, eerlijk gezegd. Denk ik. Dat staat niet in de Bijbel, dat de meeste mensen dat doen. Maar ik denk dat de meeste mensen dat doen, ja. En niet een eigen weg durven te gaan. Laat staan dat ze hun eigen loopbaan zouden lopen die hen door God is voorgesteld. Dat is nog een fase hoger. Nou goed. In elk geval, als men tot geloof komt en de Heer wil dienen, moet men bereid zijn om eventueel tegen de stroom op te roeien. In een andere richting te wandelen dan heel de rest van de mensheid, bij wijze van spreken. Zo zit dat. Als men dat niet wil, komt er van leven uit geloven van de Heer dienen absoluut niks terecht. Nou goed. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God te leven. En dan staat erbij de tijd die over is in het vlees. Want zoveel tijd hebben we niet meer. Ik vind een prachtige uitspraak. Zo van, we hebben al heel wat achter ons waarin we naar de begeerlijkheden der mensen gewandeld hebben. Beste keuze die je nu kunt maken is nu niet om tot een gebalanceerd geheel te komen. Een beetje naar de begeerlijkheden der mensen en een andere deel naar de wil van God. Want zegt apostel Petrus, je hebt je de voorgaande tijd heb je de wil van mensen, naar de wil van mensen geleefd. Dus de rest van onze tijd zouden we leven naar de wil van God. Toch? Ik vind het een goede afweging. Nou goed. Dat zegt hij ook in vers 3 hoor. Want het is ons genoeg, het volstaat voor ons, betekent dat. Het was wel weer voldoende. In gewoon Nederlands, zo ken je wel weer even. He? Was wel weer genoeg. Oh nee, dat moet ik in het Westen zeggen, geloof ik. Het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil, de wil van de natuurlijke mens, van de volken of wie het maar zijn, der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in, en dan heb ik altijd een beetje medelijden met Petrus, want ik heb altijd het idee dat hij hier graag ook zo'n lange opsomming gegeven had zoals de apostel Paulus dat bij gelegenheid doet. En bij nader inzien, de apostel Petrus komt niet zo ver en bovendien valt hij in herhalingen. Ontuchtigheden, begeerlijkheden, dat kan nog net. Wijnzuiperijen, maar verder komt hij niet. Wijnzuiperijen, brasserijen, wie weet het verschil? Drinkerijen, wie weet het verschil? Ik wil hem niet voldoende te binnen schieten. Het pleit voor hem, moet ik erbij zeggen. Maar goed. En in het algemeen gruwelijke afgoderijen. Vooruit dan. En gruwelijke afgoderijen is trouwens twee keer hetzelfde. He, want gruwel is hetzelfde als afgoderij. Nee, ja, boze tongen beweren dat de man dus een drankprobleem had. Dat als hij aan verkeerde dingen denkt, denk je alleen maar aan drank. Hè? Dan komt het op. De psycholoog zou dat eruit halen. Nou goed, dat doet er verder niet toe. En aan de andere kant, het is het woord van God. En je vraagt je dus af waarom het drie keer hetzelfde staat. en drie keer heel uitdrukkelijk hetzelfde. Dat is waarschijnlijk zo omdat wat hier genoemd wordt alles van doen heeft met de wandel van de natuurlijke mens die geneigd is zichzelf te benevelen. Dat wil zeggen, die geneigd is om zijn situatie te vergeten. Wanneer heb ik laatst een psychologisch boek gelezen?
Heeft sterke drank aan degene die verloren gaat.
Ja, maar dat lees ik positief overigens hoor in Spreuk 31. Geef sterke drank aan degene die verloren gaan. En geef wijn aan degene die bitterlijk bedroefd zijn of iets dergelijks. Hè, opdat zij hun ellende vergeten. En dat is positief bedoeld, blijkt ook uit het verband. Sterke drank is daar gewoon een beeld van de geest gods dan wel het woord gods. Want daardoor zouden wij onze ellende vergeten en inderdaad uit andere dingen leven. Verblijd zijn en liederen aanheffen. Met dank aan Efeze. Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Spreken onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Want daar staat het gewoon. He? Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Enzovoorts. Precies die dingen. Maar aan de negatieve kant, het idee is namelijk dat mensen in het algemeen geneigd zijn om te vluchten uit de omstandigheden waarin ze verkeren. Om het ze te verdringen. Om de omstandigheden waarin zij zich bevinden te ontkennen. Dat is wel dit zo. Zelfs is heel opmerkelijk. Als je iemand een slechte boodschap overbrengt, is 9 van de 10 keer de reactie. Nee, nee toch? Nee, dat kan niet. Enzovoorts. Hè? En, dat is symptomatisch, zo'n reactie. Waarom zeg je nee? Men wil het niet weten. Men wil het verre van zich houden. Enzovoorts. En wat mensen dus doen, is vluchten in van alles en nog wat. Weet je wel? In vermaak, in. Kan niet schelen, want het wil me zo gauw niks te binnen schieten. Dat heb ik weer natuurlijk. Maar dat is waar het over gaat. Hè? En dat is wat hier genoemd wordt. Wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen. Wil zeggen dat men geneigd is. Zich te distancieren van de verantwoordelijkheden die men feitelijk heeft. Men wil ze niet weten. En dat gelovigen, dat wedergeboren mensen dat doen, dat is een heel duidelijke zaak. Ik hoef het hier niet te zeggen, neem ik aan. Preken voor eeuwig parochie is gewoon toch een ondankbaar werk. Maar de. Wat zegt hij nou weer? Maar goed. Maar het is wel zo. Waarom hebben zo weinig mensen belangstelling in de Bijbel? Waarom hebben zo weinig kinderen gods belangstelling in de Bijbel? Nou, eenvoudig omdat door de schrift wordt men geconfronteerd met de eigen positie en daarmee de eigen verantwoordelijkheid. Die men niet dragen wil. En die men dus ook maar het liefst niet weten wil. Het is me niet aardig om te zeggen, maar dan zeg ik altijd, ja, dan staan ze straks voor de rechterstoel van Christus. En dan zegt men, wir haben es nicht gewusst. Als mensen dat zeggen, nemen ze het altijd hoogst kwalijk. Maar, nou ja, we zeggen het dan misschien in het Nederlands, weet je veel. Maar zoiets van, we wisten het niet. Want als je het wel wist, ja, dan had het consequenties. Niettemin, zichzelf bewust onwetend houden, heeft net zo goed consequenties uiteraard. Lijkt me ook een duidelijke zaak. Maar dat is waar die wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen op slaat. Wordt ook op andere plaatsen genoemd. Denk maar aan 1 Thessalonicenzen 5. Waar staat, wij zijn kinderen des daags, kinderen des lichts. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Dus laat ons wakker zijn en niet slapen. En laat ons nuchter zijn en niet dronken zijn. Want, zegt Paulus, tot vermaak overigens, maar hij zegt, want die dronken zijn des nachts dronken. Ik zeg dus altijd, dronken zijn is wel bijbel, zolang het 's nachts gebeurt. Maar het gaat hier om de beeldspraak die gebruikt wordt. Wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. En wij zouden ons dus niet. Wij zouden ons dus bewust zijn van de omstandigheden waarin wij verkeren. En we zouden ons bewust zijn van verantwoordelijkheden die we ten opzichte van de Heer hebben. Namelijk, wij zijn tot God gebracht door de dood en opstanding en zelfs hemelvaart van Christus. De Heer Jezus leed en stierf voor ons aan het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid zouden leven enzovoorts. Als we denken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus en daarna zijn dood en opstanding, dan zegt de apostel Petrus, maar alle apostelen zeggen dat, dat het gevolg daarvan is dat wij op grond daarvan nu God zouden dienen. En dus de wil van God zouden volbrengen in de tijd die over is in het vlees. Tot zover. Want het is hoog tijd voor de pauze. Vers 19. In de welke hij ook henen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Maar men zou het vers nooit op zichzelf moeten laten staan, maar gewoon doorlezen. Die eertijds ongehoorzaam waren, want daar wordt in ieder geval verklaard wie die geesten zijn uit vers 19. Die eertijds ongehoorzaam waren wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, of gewoon wachtte. In de dagen van Noach, als de ark toebereid werd waarin weinigen, namelijk 8 zielen, mensen, behouden werden door het water. Een verwijzing dus naar de situatie in de dagen van Noach, want dat is waar het over gaat. En in het bijzonder gaat het dan om de tijd van voor de vloed. Namelijk toen de langmoedigheid Gods eenmaal ooit wachtte. Die geschiedenis, die wordt trouwens ook aangehaald in Matthäus 24, is het nog net geloof ik. Waar gezegd wordt dat de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen overeenkomen met de dagen van Noach. Namelijk, dingen staan vast. Binnen zekere, en ik moet eigenlijk zeggen binnen bepaalde tijd, want die tijd is vastgesteld, zal er een oordeel komen. Het wordt ook aangekondigd, maar in het algemeen niemand trekt er zich wat van aan. U weet wel, want gelijk ze waren etende en drinkende, en er was nog iets. En ze bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en alle wegnam, al zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Er wordt een vergelijking gemaakt. En diezelfde vergelijking zou gemaakt moeten worden, of wordt hier gemaakt in verband met onze eigen tegenwoordige tijd. Dat valt niet zo erg op, maar niettemin is het zo. Want wij leven eveneens in de dagen van langmoedigheid Gods. In het geval van Noach, in de tijd van Noach, betreft het hier de bekende 120 jaar. De Heer kondigt namelijk het oordeel van de vloed aan. En zei, over 120 jaar gaat het regenen. Want zo zeg ik het dan altijd laconiek. Over 120 jaar gaat het regenen. Dan komt de zonvloed namelijk. En dan is het afgelopen. En in die tussentijd krijgt men de gelegenheid zich te bekeren. Is de gedachte. En Noach wordt in dat verband ook inderdaad genoemd de prediker der gerechtigheid. In 2 Petrus 2. Waar staat het in vers 5 dat God de oude wereld niet heeft gespaard. Maar Noach, de prediker der gerechtigheid, heeft hij bewaard. En zijn achttal, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. Maar de gedachte is dat daar 120 jaar voor stonden. Dat wordt genoemd namelijk in Genesis 6, meen ik. Zodat van tevoren wordt vastgesteld hoe lang het nog zal duren voordat het oordeel komt. Datzelfde is van toepassing op Matthäus 24. Want die dagen van de Zoon des Mensen beginnen. Dat is niet helemaal met zekerheid te zeggen. Maar je kunt, men zou moeten rekenen in elk geval vanaf de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Zoals in de voorgaande verzen beschreven in Matthäus 24. En die periode die dan begint, wordt vergeleken met de dagen van Noach. Want vanaf dat moment, vanaf de verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week van Daniël, zou een vastgestelde periode passeren tot aan het definitieve oordeel over zelfs heel de mensheid. Nee, er staat er niet bij hoe lang, maar het is 33 jaar. Dat ga ik nou ook niet uitleggen bij deze gelegenheid. Maar het is nou eenmaal zo. En voor degenen die zeggen, maar er staat toch, men weet niet de dag nog de uren wanneer dat oordeel komt. Dan zeg ik, ja, maar dan moet je wel lezen wat er staat natuurlijk. Er staat vaak dan, want gij weet niet de dag of de uren. Zodat meteen de reden gegeven wordt waarom men niet weet. Namelijk omdat men slaapt. Men heeft zich waarschijnlijk overgegeven aan wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen. En in elk geval aan gruwelijke afgoderijen. Met een verwijzing naar de gruwel. De verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar men weet niet gewoon dat men slaapt, omdat men niet wil weten. Daar komt het op neer. Maar niettemin, de tijd staat vast. En zijn er bovendien de dagen waarin 144.000 dienstknechten van Jehovah. Jehovah's getuigen dus. Het evangelie zullen we... Ik heb nooit van een wachttoren gehoord, maar vooruit. Maar ze het evangelie zullen prediken aan alle volkeren. Met ongetwijfelde mededeling dat op de bestemde tijd inderdaad het oordeel zal komen. Dat staat namelijk vast. En in onze dagen geldt precies hetzelfde. Eigenlijk, maar het is niet zo verstandig om het nou zo ingewikkeld te maken. Maar ik doe toch. Eigenlijk is het zo dat die hele periode van 33 jaar model staat... Er stond zelfs al in het Oude Testament voor onze tegenwoordige bedeling. Namelijk de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En vanaf dat tijdstip een vastgestelde periode tot aan een definitief oordeel. Dat had gewoon die 33 jaar kunnen zijn. In de praktijk blijkt dat diezelfde profetieën over die periode ook worden toegepast in onze dagen. Vanaf dat de Heer zijn voeten had staan op de Olijfberg, maar toen verdween hij tot aan zijn wederkomst. En dat is net zo goed een vastgestelde periode. Dat weinigen dat weten en dat velen verdwalen in het profetisch woord, ja, dat is mij bekend. Maar er verandert niks aan het gegeven dat wij leven in de dagen van de langmoedigheid Gods. Dat is het woord dat hier ook gebruikt wordt. Wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, vers 20. Dat was in het verleden. Maar een paar bladzijden verder spreekt de apostel weer over de langmoedigheid Gods. Dan wel de langmoedigheid onze Heer, of hoe het maar heten mag, in 2 Petrus 3. En daar heeft hij het ook over tijdrekening overigens. U weet wel, die twee dagen van 1000 jaar uit vers 8. Van 2 Petrus 3. En dan zegt hij, de Heer vertraagt de belofte niet, in de zin van hij stelt zijn wederkomst niet uit, maar is langmoedig over ons. Niet willen dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En daarna in vers 15. En acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft, et cetera. Maar de gedachte is dus dat wij bij langmoedigheid Gods, of bij langmoedigheid des Heeren, in elk geval zouden moeten denken aan onze tegenwoordige bedeling, waarin het oordeel over de levende mensheid is uitgesteld geworden. En in het bijzonder, niet uitsluitend, maar in het bijzonder, omdat inderdaad in die tussentijd elk mens, en zelfs de volkeren, maar elk mens de gelegenheid krijgt om zich te bekeren. En dus, nog anders gezegd, het is uitgesteld opdat God zich, voordat het zover is, eerst een volk van eerstelingen, een volk van zijn, voor zijn naam, uit de heidenen zou verzamelen, zei Jacobus in Handelingen 15. En pas daarna zal hij wederkeren, zegt hetzelfde schriftgedeelte, om de vervallen hut van David weder op te richten en zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Want begrijp je me goed, dat oordeel wat in de toekomst, nabije toekomst, over heel de mensheid zal komen, dat is eigenlijk gewoon het vervolg op dat men, de Heer Jezus, als de Messias, als de Zoon Gods en als de Zoon des Mensen, verworpen heeft. Er zit wel 2000 jaar bijna tussen. Officieel zelfs precies zit dat ertussen. Maar dat is de langmoedigheid Gods. Maar in de toekomst gaat de geschiedenis verder waar hij gebleven was. Namelijk bij het ongeloof der volkeren. U weet wel, die van de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En u denkt toch niet dat de wereld of de zijnen er zomaar zonder gevolg vanaf komen. Dat wil zeggen, dat oordeel over die volkeren komt inderdaad alsnog. En voor degene die zegt, nou dat vind ik niet eerlijk, want inmiddels zijn er dan toch 2000 jaar gepasseerd en dit zijn heel andere mensen dan die toen leefden, dan zeg ik wel, die mensen van vandaag, die wijzen nog steeds ook de Heer Jezus af en wijzen het woord Gods af, wijzen het evangelie af, hebben de liefde voor de waarheid niet aangenomen, 2 Thessalonicenzen 2, dus zal God hen zenden, om te beginnen, een kracht der dwaling, dat ze de leugen zouden geloven, enzovoorts. Maar dus het rechtstreekse vervolg op de afgebroken geschiedenis uit het verleden. Maar goed, waar het om gaat is om die langmoedigheid Gods. En de apostel Petrus vergelijkt, net als in 2 Petrus dus, vergelijkt hij onze tegenwoordige tijd met de dagen van Noach. Namelijk in de dagen van Noach werd het evangelie gepredikt, in elk geval door Noach. alvorens het oordeel kwam en het oordeel kwam. Dat is het idee. Als die periode van langmoedigheid voorbij is, komt er een oordeel. En, nou die iets moeilijker, dat oordeel bestond aan de ene kant over de executie, zouden wij zeggen, van de wereld der goddelozen. Maar waar oordeel eigenlijk ook maar gewoon betekent een omwenteling, want dat is wat het woord letterlijk betekent. Een verdraaiing, een andere richting inslaan, of wat er maar wezen mag, een verandering aanbrengen. Moet vastgesteld worden dat zo'n oordeel, het oordeel net zo goed kwam over Noach en zijn achttal. Alleen in zijn geval een positief oordeel. En de gedachte is dus dat het oordeel zoals het kwam door de zondvloed, weliswaar de goddeloze wereld, met de term uit 2 Petrus, wegnam. Maar aan de andere kant, door datzelfde oordeel van de zondvloed, werden Noach en de zijnen behouden. Noem nog zo'n voorbeeld. De bezoldiging der zonde is de dood. Het loon op de zonde dus is de dood. De dood is bovendien het gevolg van de zonde. Niettemin, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dus zit er toch nog wat positiefs aan de dood. Bovendien, onze zaligheid berust op het feit dat wij gestorven zijn. Nou ja, juridisch in elk geval. Namelijk, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Dat is geen prettige mededeling volgens sommigen. Maar daar berust onze zaligheid op. Met andere woorden, de dood kan negatief zijn. Dat is een toepassing, maar net zo goed positief. Gaat er maar om. En zo is het met de zondvloed ook. Het was negatief voor de goddelozen, maar het was zeer positief voor de rechtvaardigen. Degene die genade vond in de ogen des Heren. Want dat is de term die daar gebruikt wordt in Genesis. Hetzelfde geldt voor wat de doop voorstelt. De doop stelt immers inderdaad dood voor, maar tegelijkertijd ook opstanding. We gaan het water in. Over het algemeen zou men zijn best moeten doen om toch vooral niet kopje onder te gaan. Niet alleen men gaat kopje onder, maar men gaat komt er bovendien weer uit. En dat is maar net waar het om gaat. Zie. Nou, zowel positief als negatief. De gedachte is namelijk dat aan het einde van die dagen van Noach de zondvloed kwam en een oordeel bracht, maar tegelijkertijd werd daarmee weliswaar straf, om zo te zeggen, ik weet zich al geen beter woord, het is niet helemaal het goede woord namelijk, maar er werd straf gebracht over de goddelozen, maar aan de andere kant beloning, en dat is ook niet helemaal het goede woord, voor Noach en de zijnen. Want die werden door de zondvloed behouden. En het water waarin mensen verdronken was tevens het water waarop de ark dreef, het water dat de ark omhoog hield. Hebben we die nog? Nou, het punt is nu dat aan het einde van onze bedeling, als die langmoedigheid Gods tot een einde komt, en onze bedeling van die langmoedigheid Gods beëindigd wordt, dan komt er eveneens een oordeel Gods over de hele aarde in elk geval, over alle mensen. Dat is niet het eindoordeel, het is ook niet het vergaan van de wereld. Sommigen denken dat meteen, weet je wel. Kunnen dat onderscheid zelfs niet maken in de Bijbel. Nou, dan wordt het wel erg moeilijk hoor. Maar goed. Maar er komt een oordeel over de levende mensheid. En gevolg, het duurt wat lang bovendien ook. Want er staan 40 jaren voor om het oordeel compleet te voltrekken. Maar het oordeel wat komt door de wederkomst van Christus, dan wel door de toekomst van de Zoon des Mensen. En dat is een periode van 40 jaar totaal. Dat oordeel zal tot gevolg hebben dat de gemeente wordt geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. De opname van de gemeente bedoel ik. Hè. En wij zullen als gelovigen niet alleen onze toekomstige positie innemen, definitief, maar bovendien eventueel beloond worden. Aan de andere kant komt er een zeer negatief oordeel over de goddelozen, want er zullen twee op de nakker zijn. Matthäus 24, bij de verhaal over, het zal zijn als in de dagen van Noach, er zullen twee op een akker zijn, de een zal genomen, de ander zal gelaten worden. Etcetera. Maar dat betekent gewoon dat daar, volgens dat schriftgedeelte, de goddelozen, de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. En in de praktijk gaan ze uiteraard niet naar de hemel, maar dus naar de hel, omdat het zo fraai allitereert. Maar in ieder geval naar het dodenrijk. Er komt een oordeel. En het heeft tot doel, inderdaad, orde op zaken te stellen, zowel in de hemel als op de aarde. Tot slot zal ook het koninkrijk komen, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En eerst worden de hemelse zaken geregeld ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En daarna worden de zaken van Israël geregeld door de 70ste week van Daniël. En dus ter gelegenheid van de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het eind van die 70ste week van Daniël. En vervolgens worden de zaken van de volkeren geregeld in de daaropvolgende 33 jaar. En in het bijzonder ter gelegenheid van het moment dat hij zal zitten op de troon zijner Heer. Heerlijkheid. Uit inmiddels Matthäus 25. Lees het maar na. Staat het precies allemaal netjes in de, ook in deze volgorde. Is eigenlijk niks moeilijks aan. Maar goed. Wat ik maar zeggen wil is dit. Dat de apostel Petrus hier uiteenzet. Dat God dan wel Christus bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Inmiddels 4 vers 5. En het idee is dat alle mensen rekenschap zullen geven aan hem. Dat wil zeggen verantwoording zullen afleggen. Het is een gedachte die later in de tweede Petrusbrief uitgebreid aan bod komt, aan de orde komt in het middelste hoofdstuk. 2 Petrus 2. De gedachte is namelijk dat God niemand spaart. De engelen niet, de oude wereld niet, Sodom en Gomorra niet. Enzovoort. En zelfs Lot moest eraan geloven. Nou ja, hij moest verkassen. Maar niettemin, de Heer bracht een oordeel. En dan vers 9 van 2 Petrus 2. Zo weet de Heer de Godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Dat is de gedachte. En wij leven dus in een situatie waarbij we moeten verwachten dat in de toekomst inderdaad rechtvaardig oordeel zal komen over de mensen van vandaag. Over de mensheid van die dag, in die dagen, maar net zo goed ook over ons als gemeente. Dat is allemaal van verschillende aard en het gebeurt ongetwijfeld op verschillende data, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het algemene beginsel dat als de Heer zal wederkomen, zijn gezicht dus weer zal laten zien, zal hij oordeel brengen, ook over ons. Alleen in ons geval gaat het om het verkrijgen van loon, zoals het ook elders beschreven wordt. Nou goed. En dat is ook wat de apostel in het vierde hoofdstuk zegt. Hij zegt zelfs in vers 6. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd. Opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Maar leven zouden naar God in de geest. Daar wordt heel moeilijk over gedaan over zo'n vers. Maar onder doden versta ik degenen die dood zijn. Ik zou niet weten wat er mis aan is. Hè? En meer in bijzonder, ik zei het in de tegenwoordige tijd, namelijk degenen die nu dood zijn. Toch? En er staat dus, want daartoe is ook aan degenen die nu dood zijn, het evangelie verkondigd. Maar uiteraard toen ze nog leefden, daar staat er ook achter, namelijk opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Dat moest nog gebeuren namelijk op het moment dat hen het evangelie gepredikt werd. En oordelen naar de mens in het vlees houdt in de praktijk gewoon in sterven, want de bezoldiging der zonde is de dood. Dus daarom is er degene die inmiddels weliswaar overleden zijn, het evangelie gepredikt geworden. Zij zijn daarna weliswaar gestorven, maar indien zij het evangelie aanvaard hebben, zullen ze leven naar God in de geest. Vers 6, nog steeds, van hoofdstuk 4, zullen ze opgewekt worden. En dat wij die dingen soms niet begrijpen komt omdat wij met heel andere gedachten, dus laten we zeggen langs een heel andere zijdeur, bij dit vers binnenkomen. Wij komen dikwijls binnen met de vooropgestelde gedachte dat, mensen worden het evangelie gepredikt en als ze geloven gaan ze naar de hemel, als ze niet geloven gaan ze naar de hel en dat is het dan. Na de jongste dag heb je dus alleen nog mensen in de hemel en mensen in de hel en niemand op aarde kennelijk. Dus waartoe dan die nieuwe aarde geschapen moet worden weet ik dan ook niet meer. Maar niemand maakte zich daar zorgen over. Maar dat is gewoon niet zo. Immers, de normale, algemene, echt normale, bijbelse gedachte, dat is de norm namelijk, is dat door de eeuwen heen God zijn woord heeft gepredikt, dan wel heeft laten prediken aan de mensen. Mensen die weliswaar inmiddels zijn overleden, ik neem aan de meesten. En dan is de vraag, maar waarom wordt dan aan het evangelie gepredikt? Ze zijn toch gestorven. Wel, is de gedachte, als ze gelovigen zijn, zullen ze opgewekt worden. En van Abraham staat dat hij zijn leven lang vertrouwd heeft op de beloften Gods. Niettemin zegt Hebreeën 11, maar hij is gestorven en hij niet alleen. Er staat deze allen, Hebreeën 11, deze allen zijn gestorven de beloften niet verkregen hebbende. Heeft God dan zijn belofte aan hen niet waargemaakt? Antwoord, nee, nog niet. Maar ze zullen opstaan. Eenvoudige gedachte. Alleen, ja, dat wisten we misschien allemaal al, dus denken we er wellicht niet eens aan. Maar dat is wat Petrus nou net hier zegt. Hij zegt, er kan ook wel wezen dat die mensen overleden zijn, niettemin God zal zijn woord gestand doen. En waar dat gebeurt aan, of ten behoeve van degene die het evangelie hebben aangenomen, moet ook vastgesteld worden dat de Heer ook zijn woord gestand zal doen aan degene die het evangelie niet hebben aangenomen. Hij zal namelijk oordeel brengen. God weet dan ook inderdaad, wat las ik nou net, 2 Petrus 2, God weet de godzalige uit de verzoeking te verlossen, maar hij weet ook de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Wanneer dat dan ook maar wezen mag.
Nou, maar je doet zelf al geen prediking. Ik me dat dus voorstellen, als Jezus in de dood gaat, dan is hij daar waar ook andere gelovigen zijn. En wanneer hij dus uit die dood opstaat, dan is dat op zichzelf al een prediking.
Ja, ik ken die gedachte wel, maar ik vind ook een leuke gedachte. Ik wil hem ook aanvaarden, maar dan moet ik alleen nog weten waar hij in de Bijbel staat. Want ik ben van mening dat het hier niet staat. Het valt ook buiten buiten de context, buiten de aard van het schriftgedeelte. Petrus namelijk spreekt in deze brief en zelfs in de volgende over geen ander onderwerp dan dit. Namelijk dat wij leven in de dagen van de langmoedigheid Gods. Dat wij zouden verwachten de wederkomst van Christus. En de vraag is dan, maar het had een vraag van de Thessalonicenzen kunnen zijn. Maar wat nou met diegenen die voor die tijd overlijden? Heeft men de Heer gediend in afwachting van zijn wederkomst en er zou zijn koninkrijk op aarde komen, zal ik maar zeggen. Maar wat nou met degene die overlijden? Toen zei Paulus als antwoord op zo'n vraag in 1 Thessalonicenzen, zei hij, nou je moet niet denken dat wij die levend overblijven, zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Die laat ik eerst even inwerken dan. Hè? 1 week en voorwassen. Hebben die? Als je eerst een goede vraag hebt, dan begrijp je het antwoord. De vraag staat er namelijk niet, met antwoord wel. Namelijk, wij zouden de Heer dienen. Wij zouden alle gelovigen door de eeuwen heen, al is het ook 2000 jaar lang, dwars door de middeleeuwen, alle gelovigen zouden verwachten de wederkomst van Christus. Niet omdat die in hun dagen zou plaatsvinden, maar omdat door de wederkomst van Christus, deze gelovigen, wij dus zouden loon ontvangen voor onze dienst aan hem in de dagen die ons eventueel overbleven in het vlees. Dat is de eenvoudige gedachte. De volgende vraag is, maar wat nu als die wederkomst van Christus uitblijft en de mensen voor die tijd overlijden? Wel, zegt Paulus, je moet niet denken dat wij die levend overblijven zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. En ik laat hem het opzet nog een keer bezinken. Omdat wij bijna allemaal, denk ik, de gedachte hadden of hebben, dat wellicht degenen die ontslapen zijn, voorkomen ons die levend overblijven. En omdat wij die gedachte hebben, begrijpen we de uitspraak ineens niet meer. Of we lezen eroverheen, maar verliezen helemaal het verband van het schriftgedeelte. Want hoe vaak horen we niet, die of die is overleden, dat zeggen wij nooit onder elkaar, we zeggen ontslapen. Of die is ons voorgegaan. Of hij of zij is er al. Hij is nu bij de Heer. En wij nog niet, maar onze tijd komt nog. Dan is dus degene, zijn dus degenen die ontslapen zijn, voorgekomen degenen die levend overgebleven zijn. Maar van die gedachte redeneert de apostel niet uit. Het is trouwens ook een onjuiste gedachte overigens. Nou ja, laat ik zeggen, hij is eenzijdig. En daarom niet geheel onjuist, maar hij is onzijdig en hij past niet in wat de Bijbel er zelf van zegt. De Bijbel zegt ervan dat wij alle gelovigen van onze bedeling pas beloond zullen worden, niet een hemels lichaam zullen ontvangen, maar pas loon, heerlijkheid zullen ontvangen ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. Dan pas. En als we daarnaar uitzien, Wel, dan gaat niemand ons voor. Dan komen wij niet voor degene die ontslapen zijn. En dan komen de ontslapen niet voor ons die levend overgebleven zijn. Zo makkelijk is dat.
Zijn er ook al definitief geplaatst in de hemel?
Daarom, er zijn nog die verschillen die we dan alsnog zien, die kunnen we zelfs nog wegwerken. Voor een belangrijk deel, want niet alleen degenen die ontslapen zijn, maar ook wij zijn met Christus gezet in de hemel. Het enige verschil is dat wij het niet zien. En als dat nou het enige verschil is, waar hebben we het dan nog over? Maar goed, aan die Thessalonicenzen wordt uiteengezet dat het zo niet zit, mede omdat onze toekomstverwachting niet een aardse is, maar een hemelse. Dat hebben jullie ook nog. We hebben een hemelse toekomst verwachten. We zouden met z'n allen naar de hemel en daar met Christus verheerlijkt worden, is de gedachte. Maar diezelfde vraag, namelijk van, maar wat nou met degenen die ontslapen zijn? Nou, die speelt ook een rol dat ik erover nadenk in 1 Korinthe 15. Nou ja, een klein rolletje. Paulus zegt, als Christus niet is opgewekt, dan zijn diegenen die inmiddels gestorven zijn als gelovigen, zijn gewoon verloren. Want als er geen opstanding uit de dood is namelijk, wel, deze mensen zijn overleden en dus, einde van het verhaal. Dus nog zoiets. Zelfde gedachte. Maar goed, hier in Petrus heb je precies zoiets. De gedachte is van, hoe zit het nou met degenen die voortijdig overlijden? Wel, nu zegt de apostel Petrus, dat maakt geen enkel verschil. God bewaart sowieso iedereen tot het oordeel in elk geval. Zelfs iemand die nu gestorven is, ontkomt daarmee niet aan het oordeel, het officiële oordeel Gods, op de jongste dag. En daarom staat er ook in Openbaring 20, ik zag de doden staande voor God, op de zogeheten jongste dag. Heb je dat? Men ontsnapt daar niet aan. Integendeel, God bewaart het. Het oordeel komt toch ongeacht of men voor die tijd is overleden of niet. Nou, dat is hier de gedachte. En dat wordt dus zelfs twee keer gezegd. Eén keer in 1 Petrus 4, vers 6. Want daartoe is ook aan degene die nu dood zijn. Doden zijn toch degene die nu dood zijn? Daartoe is ook aan degene die inmiddels dood zijn het evangelie verkondigd geworden. En let maar op wat er verder staat. Daaruit blijkt namelijk dat hen het evangelie gepredikt is voordat zij sterven. Er staat namelijk, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Dat wil zeggen, hebben we het evangelie gepredikt. Opdat ze weliswaar zouden sterven. Maar leven zouden, dat wil zeggen opgewekt zouden worden, naar God in de geest. Kijk je nou, moeder broeder. Is het niet te volgen? Ja, ik zit nou ineens in 4 vers 6, hè? Daartoe is ook het evangelie verkondigd geworden aan hen die inmiddels overleden zijn, gestorven zijn. Waarom is het dan verkondigd? Wel, opdat zij weliswaar zouden sterven, maar vervolgens zouden opstaan. Nou, eenvoudiger kan ik het niet zeggen. Het is de eenvoudiger lezing van wat gewoon in dit vers staat.
Ja. Maar beter geboren met zo'n dood toch niet zien.
Ja, dat weet ik wel, maar dat speelt hier in dit verband geen rol. Bovendien, oud-testamentische gelovigen waren niet wedergeboren en zijn tot op heden nog steeds niet wedergeboren.
Nee, ik heb het over deze bedeling.
In onze bedeling is het een ander verhaal. In onze bedeling is zo dat waar wij tot geloof komen, daar ontvangen wij nieuw leven, worden met Christus inderdaad geplaatst in de hemel. Wij zullen wel sterven, maar niet de dood zien. Dan kom ik weer een andere moeilijkheid. Dat is nou het probleem van deze verse. Wat ik nou beweer is dat aan deze verse helemaal niks bijzonders is. Daar is eigenlijk niks aan uit te leggen. Waarom ik het dan moet doen, is omdat er allemaal van die vreemde gedachten aangehangen worden. Dat is het probleem. Want sterven en de dood zien zijn twee verschillende dingen. Sterven is het proces van dat men hier het leven loslaat. Maar het dood zien wil zeggen de ogen opslaan in het dodenrijk. De dood is namelijk het dodenrijk. Als voor zover de dood zichtbaar is, is het het dodenrijk. Maar het punt is dat gelovigen van vandaag zullen de dood niet zien. Zij gaan namelijk ook niet naar het dodenrijk. Als zij sterven hier, en ik bedoel gewoon lichamelijk sterven, niks moeilijks aan. Dan zal blijken dat ze daarna ineens zien dat ze in de hemel zijn. Zij zullen niet de dood zien, niet het dodenrijk, zij zullen de hemel zien.
Het woord hier in het zesde vers, de doden, dat is nekros, hè?
Ja.
En dat wordt ook vertaald met nuttelozen, hè?
Ja. Ja.
Dan krijg je misschien een beetje andere ingang erop.
Wellicht. Maar toch, het blijft gewoon een kwestie van degene die inmiddels overleden zijn. Hen is het evangelie gepredikt geworden voordat zij stierven. Daarna zijn zij weliswaar gestorven, maar geen probleem. Als zij gelovigen zijn, het evangelie aanvaard hebben, zullen zij opgewekt worden. Dat is gewoon wat het vers zegt. Met andere woorden, want dat is nog niet eens de strekking is dat de dood verder daar niks aan toe of af doet. God zal een oordeel brengen over elk mens. Dat stond er al, 2 vers eerder. Nee, 1 vers eerder. De welke zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen de leven en de doden. Het wordt eigenlijk in de eerste plaats gezegd van diegene uit vers 3, zal ik maar zeggen, die gewandeld hebben in ontuchtige begeerlijke in de wijze uitbreien, brasserij, drinkerij, gruwelijke afgoden. Kortom, het gaat over ongelovigen in het algemeen. Niettemin, God zal hen oordelen. Dat is makkelijk genoeg, maar wij komen weer van de verkeerde kant binnen. Want we hebben allemaal die idee, ja, als God komt om te oordelen, dat is het oordeel, het laatste oordeel. Judgment Day, de jongste dag, of hoe het maar genoemd mag worden. Maar in de gedachten van, laten we zeggen, Petrus, en zeker in de gedachten van de Joden, en dus ook in de gedachten van hen die het Oude Testament kennen, was er niet sprake van de verwachting van een jongste dag. Waar staat het dan in het Oude Testament? Ik kan net 2 versen vinden, maar ze staan nog bij elkaar ook. Waar staat, zie ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde. Hoezo een jongste dag? Waar haal je dat zo gauw vandaan? Wat het Oude Testament uitgebreid en zeer uitgebreid leert, is wat wij noemen de wederkomst van Christus, waarbij hij een oordeel zal uitbrengen over heel de levende mensheid. En dus zou een levend mens kunnen denken, nou ik kan rustig mijn gang gaan, want voor het zover is ben ik toch gestorven en dan bekijkt hij het maar. Doei. Doei, dan ben ik weg. En Peter zegt, nou dat kun je dus wel vergeten, want hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Ze zullen opgewekt worden. En dat is de negatieve kant, de positieve kant. Dus daarom is ook in het verleden het evangelie gebracht. Welk evangelie? Wel, die boodschap, in het Oude Testament in elk geval, die boodschap dat in u en in uw zaad, Abraham, dat in u en uw zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zullen worden. Ik kan niet anders zeggen, want zo staat het gewoon in de Bijbel. Galaten namelijk. God heeft tevoren aan Abraham, bijvoorbeeld, het evangelie verkondigd, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar wat nou als je voor die tijd het loodje legt? Er tussenuit knijpt. Ik bedoel, als je het niet vol kan houden, zou ik maar zeggen. Wat dan? Nou, zei Paulus tot de Thessalonicenzen, wij die levend overblijven komen niet voor degenen die ontslapen zijn. In de positieve, een positief verhaal erachter. En Peter zegt precies hetzelfde. Namelijk, wij die levend overblijven komen niet voor degenen die ontslapen zijn. Want God zal oordelen de levenden en de doden. Zowel in positieve als in negatieve zin. En daarom is in het verleden ook aan degenen die inmiddels nu dood zijn het evangelie gepredikt. En dus, ze zouden wel geoordeeld worden naar de mens, dat wil zeggen, ze zullen de normale weg gaan van de normale mens en van een zondaar, sterven. Zij zouden wel geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar zij zouden goden leven naar de geest. En dat is precies het verhaal. En al die oud-testamentische gelovigen, die zijn weliswaar inmiddels erg lang geleden overleden. Niettemin, zij zullen opstaan.
Vers 9.
Ja, roept u maar. Ja, vers 9 van hoofdstuk 3, ja. Niet in het minst. Heeft er niets mee te maken, behalve dan dat daarin dezelfde gedachte ontwikkeld wordt. Want eigenlijk, daar was ik bij vers 19 en dan moet ik dus volgende keer, helaas, beginnen. Maar er staat dat Christus in de geest, in de welke, betekent gewoon in de geest, is heen gegaan Maar er staat niet, hij is heen gegaan in de gevangenis. Dat staat er niet. Hè?
En de rechtkant.
Eigenlijk wel, ja. Ja. In de welke hij ook heen gegaan zijnde, aan de geesten die in de gevangenis, daar gaat hij weer, die nu inmiddels in de gevangenis zijn. En ik denk dat er geen verschil van mening bestaat over de betekenis van het woord gevangenis hier. Het is namelijk inderdaad het dodenrijk. In de welke hij ook in de heen gegaan zijnde, in de geest, dat wil zeggen in geestelijke zin, is hij heen gegaan en heeft aan de geesten die in het dodenrijk, dus in de praktijk zijn, gepredikt. Maar niet toen ze al in het dodenrijk waren, maar daarvoor uiteraard. Wanneer dan? Wel, in de dagen van voor de zondvloed. In de tijd van de langmoedigheid Gods. Want aan die mensen, in de tijdgenoten van Noach, is het evangelie gepredikt geworden. Meer specifiek de boodschap dat de redding zou zijn, enzovoorts. Men zou deel hebben aan Noach en zijn familie en de ark ingaan en dat soort dingen meer. Dat is waar het over gaat, niks moeilijks aan. Bovendien, hij heeft gepredikt, niet in de gevangenis heeft hij gepredikt. Sommigen lezen het vers, zo heb ik wel eens gemerkt. Maar hij heeft in de geest gepredikt. Aan wie? Aan geesten. Hoezo geesten? Nou, is makkelijk genoeg. Alles wat in het dodenrijk zit, is geest. Het heet geest. Mensen, weliswaar, maar het heet geest. Dus gewoon mensen. Die daar nu zijn. Welke geesten is vervolgens de vraag? Aan welke geesten? Want er staat erbij, het antwoord wordt gegeven in vers 20. Die geesten die eertijds ongehoorzaam waren in de dagen van Noach. Wel, als hier zou staan, want dat is altijd de eeuwige discussie. Als hier zou staan dat de Heer Jezus het dodenrijk is ingegaan en daar het evangelie gepredikt heeft. Dan was het niet aan de geesten slechts uit de dagen van Noach. Laat staan dat het aan engelen geweest zou zijn, want dat is dan ook nog wel eens een optie. Maar dan zou het moeten geweest zijn aan allen die in het dodenrijk waren. Maar dat staat er ook niet. Maar het gaat ook niet om dat hij in het dodenrijk gepredikt heeft. Bovendien, hoeveel schriftplaatsen wou je hebben, maar ik heb ze nou toch niet bij de hand. Maar hoeveel schriftplaatsen wou je hebben waarin de Bijbel gewoon zegt dat het geen enkele zin heeft. En dat is ook niet gebeurd bovendien. Omdat men tot geloof zou komen, zich bekeren zou voelen, maar heten, maar de Heere zou loven, terwijl men nog is, hier, op aarde namelijk. Zie, en als men sterft, dan is het te laat. Dan is de optie vervolgens weer, ja, maar hij heeft er niet de evangelie gepredikt, maar hij heeft gewoon geproclameerd. Wat geproclameerd? Heeft hij iets geproclameerd? Wat dan? Dat kan namelijk niet, want de overwinning proclameren is dan het idee. Wel, die overwinning moest nog behaald worden toen de Heer Jezus in het dodenrijk was. De overwinning is namelijk zijn opstanding en niet zijn dood. Ik denk eerder dat woorden van de strekking als uit, wat was het, Jesaja 14 gesproken zijn daar van, zo, bent u hier ook? De hel van onderen was beroerd en hoe dat beneden mag. Nee, dat gaat dan over de nederwerping van Satan straks in de toekomst. Dat is verbazingwekkend dat hij daar terecht komt. Het wekt daar nogal wat beroering. Maar ik denk dat het in het dodenrijk heel wat beroering gewekt heeft dat de Heer Jezus daar verscheen. En de overwinning moest nog behaald worden. Daar viel niks te proclameren, laat staan evangelie te prediken. Het kan gewoon niet, want het is in strijd met wat elders in de Bijbel staat. Maar ik beweer ook dat het geen enkele zin heeft om dat erin te lezen. Want als je gewoon leest wat hier staat, in het verband waarin staat, is het makkelijk genoeg. Het idee is, men leeft in een bepaalde tijd en er komt een keer een oordeel. En in afwachting van het oordeel hebben we altijd te maken met wat genoemd wordt de langmoedigheid Gods. Want als de Heer een oordeel aankondigt, dan hebben we toch te maken met de langmoedigheid Gods. Zeker wel, want anders bracht hij het oordeel wel meteen, zonder aankondiging. Dus als God zegt, ik zal een oordeel brengen, dan is dat meteen de aankondiging van de langmoedigheid Gods, want anders bracht hij wel meteen het oordeel. En waarom is hij langmoedig? algemene regel en niet alleen in onze bedeling. Hij wil niet dat enige verloren gaan enzovoorts, maar dat alle tot bekering komen. En dus wordt vanaf de aankondiging van het oordeel de boodschap gepredikt, inhoudend de wijze waarop men gered zal worden. En Peter zegt, dat is nu zo, en het was in de dagen van Noach, en dit gewoon een Bijbels voorbeeld. Kan niet missen, want daarna noemt hij ineens de doop. En dat is net zo goed een Bijbels voorbeeld. Hij neemt een Bijbels voorbeeld om die gedachte te illustreren. Dus, ik lees niks anders dan dat de Heer Jezus in geestelijke zin, hij werd door de geest opgewekt, maar in diezelfde geest, dat wil zeggen, als de hemelse, was voor de dagen zijn vlees en niet daarna, maar dat hij als diezelfde geest in der tijd gepredikt heeft aan de mensheid in de dagen van Noach. Zij zijn gestorven weliswaar, want ze kwamen niet tot geloof, ze zijn dus in de zondvloed omgekomen. En ze bevinden zich nu in het dodenrijk, dan heten ze geest, dat is nou helemaal niet anders. En worden daar gevangen gehouden. En waarom? Nee, niet waardoor, waarom? Om bewaard te worden tot het oordeel. Maar dat is 2 Petrus 2 uitgebreid. En ze zullen veroordeeld worden, want ze hebben het evangelie gehoord. En de zin, ik weet wel dat het negatief klinkt, maar het is volstrekt bijbels, de zin van de prediking van het evangelie is dat mensen het gehoord hebben. Want het wordt de grond, of van hun zaligheid als ze tot geloof komen, en het wordt de grond van hun veroordeling in het geval ze niet tot geloof komen. En daarom, zegt Paulus, onze prediking is altijd de goede reuk van Christus, zowel in degenen die behouden worden, als in degenen die verloren gaan. En toen de profeet zei, stuur mij nou niet, want er komt toch niks van terecht. Het volk wil toch niet tot geloof komen, zei de Heer, dat maakt niks uit, ik stuur je wel, want ze moeten weten, achteraf moeten ze weten, dat een profeet des Heren in hun midden geweest is. En het werd de basis van hun veroordeling dus. Maar het was ook zo in de dagen van Noach. Dus in de geest is hij ook heen gegaan, niet in de gevangenis, want dat staat er niet. Hij is heen gegaan en hij heeft gepredikt aan wie? Aan de geesten die inmiddels in de gevangenis zijn. Hoezo zijn ze overleden? Nou goed. Die geesten namelijk van die mensen die eertijds ongehoorzaam, ongelovig waren in de dagen van de langmoedigheid Gods. In de dagen van Noach dus, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, namelijk 8 zielen, behouden werden door het water. Dus dat is een gedachtegang. En moeilijker is het niet. En de gedachte van 1 Petrus 4 vers 6 is precies dezelfde, in de zin van, daartoe is in het algemeen, niet specifiek in de dagen van Noach, maar daartoe is het algemeen, het evangelie, de blijde boodschap, verkondigd niet aan hen die dood zijn, maar aan hen die inmiddels en sindsdien dood zijn. Want evangelieprediking houdt in dat men door geloof inderdaad behouden zou worden, maar voor degene die inmiddels zijn overleden, geldt dat niet. Men zou het evangelie prediken aan levenden en men zou de Heere dienen terwijl men hier nog is. Bovendien, wat sta ik toch te vertellen, iets heel eenvoudigs. Hè? Straks is het voor eeuwig te laat, zongen we altijd. Hè? Toch? Kan morgen te laat zijn, dat is een bekende gedachte. En het idee van dat dit evangelie prediken in het dodenrijk weliswaar geen resultaat kan opleveren, maar dat het de proclamatie zou zijn van de overwinning van de Heer Jezus, die kan helemaal niet, want het was een dieptepunt. De overwinning moest nog komen. En dat wordt dus geproclameerd vanaf Pinksteren. De boodschap van de opgewekte Christus namelijk. Want dat is het evangelie.
Rut
1
vers 8 vind je nog een mooie illustratie van. Doden.
Rut 1 vers 8. Kom je daar nou bij, man? Nou. Ik kan het niet eens vinden in mijn Bijbel, geloof ik. Richteren, Rut. Hè? Ja. Het is nog zo'n klein boekje ook. Jongen. Ja, jij bent er echt zo voorbij. Ik was er alweer voorbij. Wie heeft een Bijbel met handgrepen voor me? Weet je Rut 1 vers 8 bedoel je. Zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder en ieder tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. Maar het was uiteraard bij degenen die nog leefden, maar inmiddels dood zijn. Ja, ik vind het knap gevonden. Maar inderdaad, zodat je maar weer ziet dat het woord doden inderdaad in precies dezelfde toepassing ook hier gebruikt wordt. In de zin van degenen die inmiddels dood zijn. Want de weldadigheid werd niet gedaan uiteraard aan de doden, maar aan de levenden, aan hun echtgenoten nog namelijk. Maar die waren inmiddels overleden. Ik vind het een mooie illustratie. Ik zal hem proberen te onthouden. Goed. Ja, dat zal het wel worden, ja. Bloemen zetten op het graf. Maar dat doet mij denken aan het lied Bring Me Flowers When I'm Living. Maar die kennen jullie waarschijnlijk niet. Goed, wij moeten het hierbij laten, omdat het inmiddels de hoogste tijd is. U krijgt in ieder geval gelegenheid om 14 dagen over deze dingen na te denken. Dan kunnen we volgende keer daarbij gewoon weer de draad opnemen. Maar als je nou zegt, ik vind wel dat Peter zich toch wat ongelukkig uitdrukt, dan zeg ik in vergelijking met Paulus, ja, maar dat komt gewoon omdat wij aan Paulus' formuleringen gewend zijn. Het blijkt in de praktijk altijd dat het moeilijker is om de andere apostelen te lezen. Niettemin hoeft geen enkele onzekerheid over te bestaan. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen en mochten bepaald worden inderdaad bij uw langmoedigheid. Bepaald mochten worden ook bij wat u van ons verwacht in deze dagen die ons resten, niet alleen in het vlees, maar ook de dagen die ons resten in onze tegenwoordige bedeling. Alvorens inderdaad uw oordeel gebracht zal worden over de volkeren, over de levende mensheid. We danken u, Vader, dat we mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker voor onszelf in de eerste plaats. En aan de andere kant ook dat wij mogen verwachten dat u uiteindelijk uw oordeel zult brengen over de volkeren, maar daarmee ook uw koninkrijk en uw heerlijkheid zult openbaren. We danken u dat wij in deze dagen mogen leven en zo'n duidelijk uitzicht hebben op de dingen die haast geschieden moeten en op de wederoprichting van de vervallen hut van David. Wij danken u daarom, Vader, dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En mogen vertrouwen dat het goede werk wat u in ons begonnen hebt ook inderdaad zult voleinden tot op die dag van Christus die zo dichtbij gekomen is. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw woord. Wij danken u voor de zekerheid die we daaruit mogen putten. Wij danken u dat we door datzelfde woord op allerlei manieren ook gebouwd en bevestigd mogen worden in het geloof. En mede daarom onze verwachting mogen stellen op de spoedige vervulling van uw beloften. Wees dus ook ons nabij dan in de dagen die overig zijn in het vlees. Met uw genade en met uw liefde en met uw trouw om Christus wil. Amen.